Dankjewel, Ed. Ja, ik begin maar om dan even iets te vertellen over mijn werk. Want ik had namelijk al een paar mensen beloofd dat ik het de overeenkomst tussen elektrotechniek en geloven zou gaan uitleggen. Nou, dat is een beetje raar natuurlijk. Ja, mijn vak is elektrotechniek en wij ontwerpen met een clubje ingewikkelde apparaten voor treinen die bijvoorbeeld een trein laten rijden. En wat is nou de overeenkomst? Nou, elektrotechniek, dat is best een moeilijk vak. Als je bijvoorbeeld dat mengpaneel daar openmaakt, en Adelaine die moest dat pas doen, want het was een beetje kapot, dan zitten daar allerlei rare printplaten, heet dat, in, met allemaal componentjes erop, allemaal kleine vierkanten of ronde dingetjes met verschillende kleurtjes. En het heeft allemaal kennelijk een functie, maar er beweegt niks. Je ziet niet wat het doet. Elektrotechniek, dat gaat over stromen en spanningen, maar die zie je eigenlijk nooit. Het is een soort onzichtbare wereld. Veel mensen weten niet eens het verschil tussen stroom en spanning. Dat geeft ook helemaal niks. Als je dat wil weten, dan leg ik het bij de koffie graag uit, hoor. Maar het heeft wel een functie allemaal. Want zonder elektriciteit kunnen wij ons het leven nauwelijks meer voorstellen. We zijn er heel erg van afhankelijk. Het zet dingen in beweging. We ondervinden de kracht van elektriciteit. Letterlijk dat wij aandrijvingen voor treinen maken. Dus er komt op een gegeven moment wordt er een motor in beweging gezet. Er is kracht nodig om een trein te laten bewegen. Terwijl het apparaat wat daarvoor zit, er hangt een of andere kast onder een trein met allemaal hele grote onderdelen in, veel groter dan die printplaten. Daar beweegt ook helemaal niks. Er beweegt niks. Maar toch zet het die trein in beweging. En de overeenkomst met geloven is dat het geloof in God en in de Heer Jezus en in de Heilige Geest en in de engelen, we zien ze niet. Het is eigenlijk een onzichtbare wereld. De Bijbel spreekt over de geestelijke wereld die wel degelijk bestaat, maar die je niet ziet. Heel af en toe misschien. Zoals je heel af en toe misschien ook elektriciteit kan zien. Bliksem, een vonk, dat is eigenlijk elektriciteit. En je kunt ook letterlijk de kracht van elektriciteit ondervinden. Ik heb wel eens per ongeluk iets aangeraakt waar een hele hoge spanning op stond. En toen zag ik het langs mijn ogen heen flitsen. Ik ondervond de kracht en ik zag de elektriciteit. Nou, ik raad het niet aan om dat na te doen. Ik heb het gelukkig overleefd. En zo geloven wij in een onzichtbare wereld die wel degelijk bestaat. Want wij ondervinden, als het goed is, ook de kracht daarvan. En in verschillende opzichten. En ik kom daar nog op terug wat die kracht dan inhoudt. Het is voor elektrotechnici, denk ik, makkelijker om te geloven. Omdat wij namelijk gewend zijn om na te denken over een onzichtbare wereld. En wij hebben daar hulpmiddelen bij. De wiskunde bijvoorbeeld. Nou, misschien heeft u wel eens op de middelbare school goniometrie gehad met sinussen en cosinussen en vectormeetkunde. En dat dacht, wat moet ik daarmee? Nou, dan kun je in de elektrische wereld, dan kun je de stroom en spanningen, dan kun je daarmee beschrijven. En zo moet dat in je hoofd een beetje gaan leven. Ik kan me nog herinneren dat ik wel eens in de vakantie in de tent stiekem op een papiertje probeerde noteren hoe ik een schakeling wilde ontwerpen. En met de rare vormpjes van stromen en spanningen. En het daarna ging uitproberen. Dat moet in je hoofd al een beetje rond gaan tollen. En de wiskunde is daar een hulpmiddel bij. Maar bijvoorbeeld ook, we hebben meetinstrumenten. We kunnen stroom en spanningen meten. En die kunnen we zichtbaar maken op een beeldschermpje tegenwoordig. Dat is echt fantastisch. En de overeenkomst met geloof is dat we eigenlijk het geloof ook voor ons kunnen laten leven, werkelijkheid kunnen laten maken. En wat is het middel daarvoor? Nou, volgens de Bijbel is het middel daarvoor het geloof. Heel simpel. Hebreeën 11 vers 1 zegt dat het geloof de zekerheid is van de dingen waarop je hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Eigenlijk is het geloof, misschien heb ik het al eens vaker gezegd, al een soort zesde zintuig. Wij maken met het geloof die onzichtbare wereld, waarin er van alles zich afspeelt, die maken wij werkelijkheid voor ons. Het is een hele reële wereld voor ons geworden door geloof. De elektrische wereld kent een aantal wetten. Heel bekend is de wet van Ohm, die hebben jullie misschien wel eens gehad op de middelbare school. U is I mal R. Nou, nogmaals, bij de koffie leg ik het graag uit hoor. En de geestelijke wereld kent ook wetten. We hebben filmpjes gezien over de zonde. Een wetmatigheid in de geestelijke wereld is dat de zonde dood voortbrengt. Dat is een wet. Waarom is dat een wet? Omdat het altijd gebeurt. En een andere wet is dat het bloed van de Heer Jezus verlost daarvan en nieuw leven brengt. Dat is een wetmatigheid. Een wetmatigheid is dat we God kunnen vertrouwen, dat Hij altijd te vertrouwen is. Dat gebeurt altijd. En als je denkt van nou, in dit opzicht is God niet te vertrouwen, dan is er iets met jezelf aan de hand of zo. Maar God is altijd te vertrouwen. Dat is een wet, een geestelijke wet. Er zijn ook afspraken. In de elektrische wereld, in mijn vak, moet je twee punten waar een verschil in spanning op staat, moet je niet te dicht bij elkaar zetten. De bovenleiding van in Nederland, daar staat 1500 volt op, dat is best wel een hoge spanning. En dan moet je twee punten niet dichter dan 8 mm bij elkaar brengen. Anders dan heb je kans dat het misgaat, dat er een enorme vonk ontstaat en dat er kortsluiting komt. Dus dat is een afspraak. En zo zijn er ook afspraken voor ons. Er zijn er niet zoveel. Er zijn er eigenlijk maar 4, lees Handelingen 15, maar nou, je mag geen afgodenoffers offeren. Je mag je niet aan hoererij doen. Je mag geen bloed eten. Niet van het verstikte. Dus nou, dat is niet zo moeilijk hoor. Als je dus naar Engeland gaat en je hebt daar een Engels ontbijt, eet dan geen black pudding, want dat is bloedworst. Dat doe ik niet. Verder zijn er nogal een hele hoop raadgevingen in de Bijbel. En in de elektrische wereld is dat ook zo. Maar in de Bijbel, de brieven van de apostelen staan vol met allerlei goede raad. Maar er zijn ook voorbeelden in de Bijbel. Metaforen, dus voorbeelden om iets, om een principe duidelijk te maken. En dat gebruiken wij in ons vak ook. We proberen dingen die heel complex zijn te versimpelen, dat ons kleine brein dat snapt en dat we ermee kunnen werken. En dat is in de Bijbel ook zo. En soms is dat verwarrend, want ik heb vorige keer een tijd teruggesproken over de Efezebrief. En dan ging het over, wie weet het nog, zitten, wandelen, standhouden. Zitten, wandelen, standhouden. Nu gaat het, vandaag gaat het over hardlopen. Dat lijkt ermee in tegenspraak. Maar de Bijbel gebruikt verschillende voorbeelden om verschillende aspecten van het geloof duidelijk te maken. En omdat het eigenlijk nog het begin van het jaar is, dacht ik, waar gaat het eigenlijk allemaal om? Waar draait het nou om? Wat is ons doel? En moeten wij een visie hebben? Ik hoor zo links en rechts van ja, moeten wij een soort visie hebben voor de gemeente ook. Welke kant gaan we op? Wat is belangrijk? Wat gaan we doen dit jaar? Moeten we dit of moeten we zus of moeten we zo of moeten we meer daaraan denken? Of moeten we... En dan dacht ik, wat staat er nou in de Bijbel eigenlijk over? Staat er nou in de Bijbel dat bijvoorbeeld Paulus een soort visie meegeeft aan de gemeente van nou, jullie moeten zus of zo en over volgend jaar moet je eigenlijk 2 keer zo groot zijn of zo? Nou, dat kom ik niet zoveel tegen. Wat ik tegenkom is de volgende metafoor en het volgende voorbeeld. En dat is, ik heb het net gehad over die tekst in Hebreeën, over de definitie van geloof in hoofdstuk 11. Heel hoofdstuk 11 staat vol met verhalen over mensen uit het Oude Testament, die hun geloof beoefenden en allerlei dingen meemaakten. Wat ik heel prachtig vind, bijvoorbeeld is van Mozes, dat daar gezegd wordt op een gegeven moment, als zag hij de onzienlijke, in de NBG-vertaling geloof ik. Dus Mozes die was zich bewust van die onzichtbare wereld. En God de onzienlijke. Maar hij zag hem. En dan staat er in hoofdstuk 12. Dat is een soort terugblik. En er staat een soort voorbeeld. Wel nu dan, in vers 1. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Even tot zover. En met een beetje fantasie kan je voorstellen, wat bedoelt de schrijver van de Hebreeënbrief? Ik stiekem denk dat het Paulus was hoor, maar ik weet, dat staat er niet bij. Hij stelt het voor dat wij een soort race lopen en in een soort stadion. Want we zijn omringd door een menigte van getuigen. Dat zijn die getuigen uit het Oude Testament, mensen die al bij de Heer zijn. En die zitten eigenlijk als het ware op de tribune en die moedigen ons aan. Nou, of dat nou werkelijk zo is, ik discussieer daar wel eens over met Hannie en ik zei, ja, dat is toch wel mooi. Hij zegt, nee, dat is niet mooi, want dan zien die mensen ons tobben. Ik weet niet hoe het is. Maar het lijkt wel of het hier zo voorgesteld wordt, dat we in een soort stadion lopen en dat mensen ons aanmoedigen en dat we een wedloop lopen. En wat is dan het doel? Nou, het doel van een wedloop is natuurlijk de finish. En dan staat er, wij moeten het oog gericht houden op Jezus. Er is een parallel gedeelte, min of meer. En dat staat in Filippenzen 3. En daar wil ik ook een paar stukjes uit voorlezen. Dat is dan echt wel geschreven door Paulus. En daar vind je eigenlijk min of meer hetzelfde. En ik lees gewoon maar even een heel stukje. Hoofdstuk 3 van de Filippenzenbrief. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Vers 1. Verder, mijn broeders, verblijdt u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Ja, daar bedoelt Paulus, denk ik, mee dat er toen al mensen waren die zeiden van, nou, je moet behalve die vier regeltjes die afgesproken waren, moet je eigenlijk ook nog laten besnijden. Nou, Paulus is daar best wel streng op en zegt dat moet niet. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Hé, daar heb je kracht, hè? Kracht. Kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders en zusters, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, maar uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. eigenlijk komt dit wel een beetje op hetzelfde neer als een stukje uit Hebreeën, denk ik. Het blijkt dat Paulus hier en de schrijver van de Hebreeënbrief zeggen van, we zijn aan het hardlopen. En er is maar één doel. En Paulus zegt hier, het doel in zijn leven is dat hij Christus mag kennen. En hij gaat voor de prijs. Dit is een beetje een lastige zin, die zin over de prijs in vers 14. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Of er staat in andere vertaling, de hemelse roeping van God in Christus Jezus. En de prijs is niet die roeping, maar de roeping, die hemelse roeping, dat is eigenlijk de wedstrijd. Hè? God roept ons naar een wedstrijd en er valt een prijs te behalen. Nou, Paulus wijdt hier niet zozeer uit wat die prijs dan is. In andere gedeeltes heeft hij het over kronen die je kunt verdienen. Er zijn verschillende kronen te verdienen. En daar gaat hij voor. Maar het gaat hem hier over het doel, dat is het kennen van de Heer Jezus. Tot twee keer toe, hè, in Hebreeën, we moeten het oog gericht houden op Jezus. En hier zegt Paulus, hij wil maar één ding, hij wil Christus leren kennen. Ik dacht dat het om God zelf draaide, met het geloof. Zegt de Heer Jezus niet ergens dat de wet samen te vatten is dat we God moeten liefhebben met heel ons hart en ziel en verstand en ons naast als onszelf? Dus het gaat toch om God? Gaat het nou om God of gaat het nou om de Heer Jezus? Lastige vraag. Als de Heer Jezus dat zegt hij in Matteüs tegen de Farizeeën. En ik denk dat er een enorme breuk zit tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat zal ik proberen uit te leggen. Ik denk, en dan moet u niet van uw stoel vallen, dat de grootste gedeelte van de evangelie oud-testamentisch zijn. Wat zeg ik nou toch weer? De Heer Jezus was gekomen in eerste instantie om koning te worden over Israël. En hij begint zijn bediening. Ik heb net weer de eerste hoofdstukken van Matteüs gelezen. Bergreden. Prachtig. Het Onze Vader. Het is geweldig. Maar let op tegen wie hij dat zegt. Tegen het volk Israël. En we weten hoe het afgelopen is. De Heer Jezus is verworpen. Hij is de verworpen koning. Ze wilden hem niet, uiteindelijk. En de Heer Jezus is gekruisigd. Natuurlijk lag dat in het raadsbesluit van God. Ik heb het misschien al vaker gezegd en ik hamer daarop. Het is zo belangrijk om te weten dat er een enorm verschil is gekomen. En nu leven wij en wij zijn niet zoals heel lang gedacht is door theologen, en dat is geleerd aan mensen in de kerken, dat wij gewoon de voortzetting van Israël zijn. En dat daarom zie je ook vaak een enorme verwarring tussen wat geldt er nou nog wel van het Oude Testament en wat niet, en aan welke wetten moeten wij ons houden. In heel veel kerken wordt natuurlijk nog de 10 geboden voorgelezen. Maar wij hebben maar 4 regeltjes, hè, Handelingen 15. In feite tellen de 10 geboden voor ons niet. We kunnen er heel veel van leren. En het is, ik zet niet aan dat je. Ik moedig niet aan dat u als stelend en rovend straks naar huis gaat. Nee, maar het is oud-testamentisch. Er is een breuk gekomen met het Oude Testament. En er is iets nieuws begonnen, namelijk de gemeente. Dat was niet bekend in het Oude Testament. In geen van de profeten vind je daarover. Paulus schrijft daarover. We hebben het daarover op de kring wel over gehaald. Dat was een geheimnis. Het was niet bekend vroeger. Dat het evangelie ook voor de niet-Joden zou zijn. En in deze tijd, wij leven echt in een hele bijzondere tijd. Dat de Heer Jezus verzamelt zijn gemeente. En wij hebben dus een prachtige, aparte positie. En ons doel is niet, ja, natuurlijk moeten wij ook God dienen. En mogen wij God liefhebben met heel ons hart en ziel en verstand. Maar wij zoomen als het ware nog ietsje verder in. En ons doel is eigenlijk de Heer Jezus zelf. Waarom? Omdat Hij het hoofd van de gemeente is. En niet alleen het hoofd, Hij is de bruidegom en wij zijn de bruid. We kennen dat beeld uit de Bijbel. Dat is een andere beeld wat de Bijbel gebruikt om de relatie uit te leggen. De diepe relatie die er is tussen de Heer Jezus en ons. En ja, eigenlijk zijn wij verloofd als gemeente met de Heer Jezus. En hoe gaat het dan? Want wij moeten ons oog richten op de Heer Jezus. Nou, toen ik tiener was en er werd er over dit gedeelte gesproken, dacht ik, hoe doe ik dat? Ik weet niet hoe dat moet. Mijn oog richten op de Heer Jezus. Dat is lastig. Nou, het is dus een soort geestelijke, het is een geloofsoog, hè, want mijn werkelijke oog ziet de Heer Jezus niet. Maar ik moet, als ik bedenk dat de Heer Jezus zo dichtbij komt en dat wij een liefdesrelatie met hem hebben, dan moet ik terugdenken aan de tijd dat we verkering hadden en degene die hier verkering hebben gehad of verloofd zijn geweest of nog zijn, die weten dat. Dat is een tijd, dat is een geweldige tijd. Want dan leef je in de verwachting dat er een geweldige dag gaat komen van de trouwerij. En daar leef je naartoe. En heel veel in je leven is er dan op gericht om bijvoorbeeld zoveel mogelijk samen te zijn of dingen samen te doen, elkaar te leren kennen. Dat is wat Paulus hier doet. Hij wil de Heer Jezus leren kennen. En hoe doe je dat dan? Ja, dat is door de Bijbel te lezen natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Nou, voorbeeld. Ja, vanmorgen las ik toevallig, in mijn Bijbelroos zit je hoofdstuk 24 van Genesis. Daar is de knecht van Abraham op zoek naar een vrouw voor Isaac. En dan gaat hij helemaal naar Mesopotamië en dan gaat hij een vrouw halen, Rebecca. En dat is een geweldig beeld. Isaac wordt hier even als type voorgesteld van de Heer Jezus. En Rebecca is de gemeente dan. En Rebecca die heeft heel Isaac nog nooit gezien. Ja? Maar op een gegeven moment zegt de familie, nou blijf nog 10 dagen. En dan zegt zij, nou nee, laten we maar gaan. En zij verlangt al naar die bruid. Waarom? Omdat Eliezer, die heeft al heel veel over hem verteld. Hoe geweldig hij is. En wat een rijkdom bij hem te vinden is. Ja? En zij, dat verlangen werd in haar al aangewakkerd. Nou, zo is het met ons. En als wij over de Heer Jezus lezen, en als we over hem spreken, maar zeker, dat is niet het enige natuurlijk, als wij met hem wandelen, want wij hebben zijn geest gekregen, we mogen met hem wandelen. En misschien zegt u wel, ja, is dat nou het doel voor dit jaar, dat we ons oog moeten richten op Jezus? Dat is niet heel erg concreet. Toen ik daarover aan het nadenken was, toen dacht ik, ik heb nog ooit eens een keer een boekje gelezen, dat heet In zijn voetspoor, van een zekere Sheldon. En dat speelt een tijd geleden in Amerika. En er was de aanleiding was dat er op een gegeven moment een zwerver in een dienst zoals dit, aan het eind van de dienst naar voren komt. En die zegt, ik snap het eigenlijk niet. Hij had een week in die stad doorgebracht en hij had aan allerlei huizen aangebeld, want hij was werkloos geworden en hij probeerde werk te vinden. En iedereen wees hem de deur. Zelfs de voorganger, die zijn preek aan het voorbereiden was en dat als een inbreuk zag, die heeft de deur dicht gedaan. Zegt, nou nee, ik heb niks voor je. En hij zegt, ik snap het niet, want jullie zingen liederen. Wij hebben liederen gezongen dat wij alles geven. Hij zegt, wat betekent dat dan eigenlijk? Alles geven en alles over hebben en niks voor jezelf. Hij snapte het niet meer. Die man is, dit is een waar gebeurd verhaal, die man is diezelfde week overleden. Hij was er slecht aan toe. Maar dat heeft zo'n beweging in die kerkgemeenschap teweeggebracht. Die voorganger, die voelt zich zeer beschaamd. En die zijn na gaan denken, het moet anders. En hier is eigenlijk de beweging uit voorgekomen van what would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Ze hebben een clubje gevormd en ze zeggen, we gaan gewoon bij alles wat we doen, ook in ons dagelijks leven, in ons werk, gaan we ons afvragen, wat zou de Heer Jezus doen? Dat heeft veel in beweging gezet. En tot de dag van vandaag, je kon die armbandjes kopen met die afkorting erop. Ik dacht, ik ga misschien dat boekje maar weer eens lezen. Het kan heel concreet worden over wat de Heer Jezus in het oog houden. Er kunnen ook dingen dwars zitten. Hebreeën spreekt over de zonde die ons licht omstrikt en last. We kunnen gebukt gaan onder last en we kunnen zonde in ons leven hebben. Daar moet je je van aan doen. Ik heb al eerder een keer over zonde gesproken naar aanleiding van de Romeinenbrief. Ik wil me nu eigenlijk concentreren op de verhinderingen in Filippenzen. In Filippenzen, daar gaat het niet over zonde, maar daar gaat het over de afkomst van Paulus en zijn vaardigheden. En ik vind dat zo'n moeilijk gedeelte, weet u. Want Paulus die had een goede afkomst en hij had ook een goede opleiding gehad. En dan zou je toch zeggen, dan kan de Heer dat toch gebruiken. En dan zet je dat toch gewoon in dienst van de Heer. Maar hij is heel stellig. Hij zegt, het heeft mij schade berokkend. Ik beschouw het als schade en als vuiligheid. Dat is echt heel, heel sterk. Als je dit leest, ik moet altijd denken aan het verhaaltje van de man die overlijdt. En hij is altijd christen geweest. En hoog leeftijd bereikt, hij komt te overlijden en hij komt aan de hemelpoort. Nou, in dat soort verhaaltjes staat Petrus altijd aan de hemelpoort. En hij wil naar binnen en Petrus zegt, nou heb je 100 punten. 100 punten? Ja, je moet 100 punten hebben om binnen te kunnen komen. Nou, zegt die man, ik ben altijd trouw naar de kerk gegaan. 2 punten. Maar ik ben ook naar de pitstond gegaan. Door de week. Puntje erbij. Ja, maar ik heb op het koor gezeten. Nog een puntje erbij. Ja, maar. En ik heb. Met de Pasen ging ik ook evangeliseren. En, nou, hij noemt echt alles op. Wat hij goed gedaan had voor de Heer. En hij komt tot 6,5 punt. En hij beseft: dit ga ik niet redden. En hij valt op zijn knieën. En hij zegt: Heer, wees mij genadig. Ah, zegt Petrus, 100 punten. We hebben veel gezongen over genade. Dat is 100 punten. Nou, dat verhaaltje, dat schoot mij te binnen. Maar hier lijkt het alsof Paulus zegt, ik ben een fariseer geweest, -2 punten. Ja, het lijkt hier dat het hem verder van de Heer afbrengt. Hoe zit dat? En als ik naar mijn eigen leven kijk, ik wil mijzelf absoluut niet vergelijken met Paulus, maar ik heb ook een goede opleiding gehad. Ik ben netjes opgevoed. Mijn moeder zei altijd, wij zijn vrij veel verhuisd. Wij mochten nooit het accent overnemen van waar wij woonden. We moesten netjes praten, altijd met 2 woorden spreken. Beleefd zijn, we moesten ons netjes gedragen aan tafel. Goede tafelmanieren, geen ellebogen op tafel. Goed opgevoed. Wij hadden thuis een piano, want mijn moeder vond dat in elk zich zelfrespecterend gezin een piano moest staan. Dus ik speel piano. Ja, dat is geen eigen verdienste, hè? Ja, goed, ik heb natuurlijk moeten oefenen, maar waar je geboren wordt en hoe je opgevoed wordt, dat is geen eigen verdienste natuurlijk. Allemaal wonen wij hier in Nederland. Nou, dan hebben wij het goed voor elkaar. Als je het vergelijkt met andere delen van de wereld. Ja, wij hebben zoveel meer dan het gros van de mensheid op de wereld. Nou, dat kan de Heer toch gebruiken? Piano spelen, dat kan de Heer gebruiken. Ja? Toen ik tiener was, ik dacht, ik wil ergens goed in zijn. En ja, dat zit een beetje in je dan, hè? Je wil ergens in uitblinken. Ik dacht, ik ga proberen heel goed te leren zeilen. Ook nog zoiets, ik kreeg gewoon een zeilboot. Dus, nou gingen we zeilen met mijn broer. Wekenlang zomers en echt heel fanatiek. Dus ik dacht, ik kan wel een beetje zeilen. Later gingen wij zeilkampen organiseren voor jeugd van onze gemeente. En ik dacht, nou, ik kan wel zeilen. En dat was in Friesland. En toen Friesland werd steeds drukker. En de Heer die testte mij gewoon. Ik heb een keer een aanvaring gehad. Ik ben twee keer omgeslagen met een boot. Ik werd er heel onzeker van. Kijk, het is namelijk zo dat als je in zo'n boot zit met leerlingen, dan mag je zelf niet aan het roer zitten. Maar dan moet je aanwijzingen geven. Nou, dat is best wel... Ja, ik vond het lastig. En ik zat helemaal gestrest in die boot op een gegeven moment. En toen dacht ik, het volgende jaar kwam nu eraan. Nou, dan gingen we weer. Ik dacht, maar de Heer Jezus, die heeft heel veel gevaren. Op het meer van Galilea. Heel veel gezeild. De Heer Jezus kan vast wel beter zijn dan ik. Dus ik vroeg, Heer, wilt u zeilen dit jaar? Nou jongens, ik heb een week gehad. Onvoorstelbaar. Ik wist precies wat er... Dat ging, alles ging vanzelf. Mijn eigen vaardigheden, dat was alleen maar een nadeel. Ik dacht dat ik iets kon. Kijk, het probleem met ons is dat wij niet te zwak zijn in het geloof, maar dat wij nog vaak veel te sterk zijn. Wij denken dat we iets kunnen. En Paulus zegt hier, het is allemaal schade, het is allemaal schade. En hij wil daarmee zeggen, naar mijn idee, dat de Heer moet de boventoon voeren. En natuurlijk kan de Heer het pianospelen gebruiken en ook zeilen kan hij ook gebruiken. Allerlei vaardigheden die we leren. Ik zeg niet dat je niet je best moet doen op school. Maar je moet je er absoluut niet op voor laten staan. En we moeten daarin nederig zijn. Kijk, want als we dat niet zijn, dan eindigt het zoals we deze week het kring een klein beetje besproken hebben. Heel eventjes gesnuffeld aan de gemeente van Laodicea in Openbaring 3. De gemeente van Laodicea, nou die mensen die konden alles. Die waren rijk, die hadden aan niets gebrek. Die draaide diensten, ongelooflijk. Maar de Heer Jezus die zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Dat is een hele bekende tekst. En die tekst die gebruiken wij vaak om dat mensen tot geloof komen. De Heer Jezus staat aan de deur van je hart en die klopt. En je moet gewoon open doen. Nou, daar mag je die tekst misschien best wel voor gebruiken. Maar hij is in eerste instantie bedoeld voor die gemeente. De Heer die stond buiten en de diensten draaiden gewoon door. Hè? De diensten draaiden gewoon door. Er was niets aan op aan te merken. Op het podium werd er prachtige muziek gemaakt, stel ik me dan zo voor. Maar de Heer Jezus die stond buiten en die klopte aan de deur. Dat is als we op onze eigen vaardigheden vertrouwen. En door de dienst denken van nou het moet toch maar allemaal doorgaan. Maar het draait om de Heer Jezus zelf. Ik hoop dat dit concreet genoeg is voor het jaar. Dat je de Heer Jezus in het oog moet houden. En dat het zo belangrijk is. Ik merk bij mezelf dat als ik bid, dat ik dan eigenlijk tegen de Heer Jezus aanpraat. Is God de Vader dan niet belangrijk? Ja, die is ook belangrijk. En we mogen zo ontzettend blij zijn dat we zijn kinderen zijn. En Romeinen 8 zegt Abba Vader. We mogen papa zeggen. Maar we hebben een nog inniger, nog hechtere relatie met de Heer Jezus. Ik wil eindigen met een Ferrari. Dat was een marathonloper. En die deed mee aan de Olympische Spelen van 1968 in Mexico stad. En Mexico stad ligt hoog. En daar had hij eigenlijk niet op geoefend. Dan heb je iets minder lucht. Hij werd een beetje benauwd. En na een kilometer of 19 in het gedrang viel hij. En hij raakte de stoeprand. En hij beschadigde zijn knie. Ontwrichtte zijn knie en zijn schouder. Maar die man, die ging door. Hij raapte zichzelf op, hij werd geholpen, want hij kreeg een verband om zijn knie. En die is gewoon doorgegaan. Maar ja, hij had natuurlijk geen schijn van kans meer. Hij kwam meer dan een uur na de winnaar, kwam hij binnen. En het stadion was al, ja, er waren al heel veel mensen naar huis gegaan. De zon was al ondergegaan, de televisieploeg was al weg. Die werd in allerijl weer teruggeroepen. En die man die kreeg een staande ovatie. En die kwam strompelend kwam die aan. Strompelend. En toen werd er na afloop werd hem gevraagd, waarom heb je dat nou gedaan? Want je had geen schijn van kans meer. Toen zei hij, mijn land heeft mij niet 5000 mijl op reis gestuurd om aan de start te verschijnen, maar ze hebben mij op reis gestuurd om te finishen. En dat moeten wij goed in onze oren knopen. En wij, zoals we hier zitten, wij lopen allemaal die wedloop. Niet opgeven. Ook al val je. Ook al struikel je. En we mogen elkaar ook bemoedigen en helpen om weer door te gaan. Elkaars wonden verbinden en volhouden. En ons oog richten op de Heer Jezus. Ik las dat de toewijding aan de Heer Jezus is het sterkste bindmiddel tussen christenen. Het is geen bijbeltekst, maar ik geloof wel dat het waar is. De toewijding aan de Heer. Dus als we met elkaar hem in het oog houden, nou, wat kan er dan nog misgaan? Niet waar? Goed.